Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 36, het tweede vers. 36e psalm, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Wij lezen in deze avonddienst uit het woord van de Heere en de schriftlezing komt tot ons uit het boek van de Klaagliederen, derde hoofdstuk, het eerste tot en met het 26e vers. En na de lezing van dit gedeelte van het woord van God zingen we uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Vierde vers van Psalm 130, na de schriftlezing uit het derde hoofdstuk van het boek van de Klaagliederen, vers 1 tot en met 26. Ik ben de man die ellende gezien heeft, door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend, hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd. En hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet kan uitgaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend, hij heeft mij in stukken gebroken, hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mij tanden met zandsteentjes verbrijzeld, hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten, ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. En zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed. Voor degene die hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heren. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze avonddienst. Ook voor de tweede keer op deze dankdag brengt u ons samen, Heere. En het is goed om samen in uw huis te zijn, om opnieuw te luisteren naar uw woord, onderwijs van de schriften over de dankzegging. Dankzegging is in uw woord niet iets wat onaangevochten blijft. Het klinkt vanavond in dit schriftgedeelte vanaf de puinhopen. Dwars tegen alle ruïnes, en geblakerde resten van stad en tempel. Het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Heere, wil u het geheim van de dankbaarheid, wat hier zo onvergelijkelijk schoon wordt uitgedrukt, wil u ons dat helder en duidelijk maken? Maar vooral wil u geven dat het weerklank mag vinden in ons hart. En leer ons om onder alle omstandigheden van het leven u te erkennen. Uw deugden te prijzen. Uw werken te loven. Daar hebben we genade voor nodig. En om die genade smeken we ook vanavond. Schenk ons uw genade. En wil u ons door die genade ook het loflied ter ere van u op de lippen leggen. We houden dankdag niet alleen te midden van allerlei dingen die in ons goede vaderland gebeurd zijn, zoals we vanmiddag aanstipten. Jaar van zorgen, ondanks de vele voorspoed. Jaar dat de agrarische sector met name heeft getroffen. Maar we houden ook dankdag te midden van een wereld die brandt en bloedt uit duizenden wonden. Wellicht op dit moment vallen opnieuw de bommen op Afghanistan. En we staan achter die verschrikkelijke gebeurtenis die de hele wereldveiligheid geschokt heeft van 11 september. U spreekt daarin, Heren. Al blijkt het voor ons mensen heel moeilijk om uw stem daarin helder te verstaan. Geef dat we bij alle onzekerheid en verwarring, bij economische onzekerheid en neergang, bij het pijnlijke besef dat het reizen in deze wereld niet veilig is, en dat ook het wonen in zelfs de grootste steden van deze wereld niet zonder gevaar is, dat we zoals de berijming van het gebed des Heren zegt, ieder ogenblik in nood zijn. Geef ons te verstaan wat uw woord ook tegen deze achtergrond zegt. Het zijn de goedertierenheden des Heren. Dat wij, zoals we hier zijn, niet vernield zijn. En we bidden u, wil u in deze wereld zijn. Wil u heel in het bijzonder de leiders van de wereld, bijzonder de president van de Verenigde Staten met zijn naast de ministers en adviseurs, maar ook alle landen die zich achter hem geschaard hebben en achter Amerika, de wijsheid geven en de afhankelijkheid van u om de juiste beslissingen te nemen. We dragen heel in het bijzonder op deze dankdag ook het al zo lang beproefde volk van Afghanistan aan u op. Heere, u weet wat voor een leed en wat voor een verschrikkingen er hebben plaatsgevonden, niet alleen nu, maar ook in de tientallen jaren die voorbij geleden. O God, wil u geven dat in die noodleniging komt en vooral laat uw woord daar ook komen. Wij weten niet hoe. Maar u die alle macht hebt in hemel en op aarde, ook de macht om daar wegen te openen, wil u ook uw woord daar laten zijn. En wil u geven dat allen die zich vergrijpen aan mensenlevens en terroristisch soms 2, soms 10, soms 1000 mensen doden, zoals dat gebeurde in Amerika nu ruim 2 maanden terug. Wil u geven, Heren, dat ook daarin gerechtigheid geschieden mag. Maar geef dat uw beschermende handen over ons, over onze kinderen en over deze wereld zijn uitgestrekt. Smeken van u, Heren, wil u de geweldsspiralen zo besturen dat er niet iets ergers dan er nu al is uit voortkomt. We bidden u op deze dankdag niet alleen voor Afghanistan en alles wat daar gebeurt, maar ook voor de vele gebieden in deze wereld, zoals Afghanistan, zoals bepaalde delen van Afrika, zoals gebieden waarvan wij misschien nauwelijks weten, waar onderdrukking heerst, waar honger is, waar de meest noodzakelijke levensbehoeften niet meer zijn. Of u daar wilt zijn en of we op deze dankdag niet vergeten dat u ons onverdiend zoveel voorrechten biedt boven zoveel gebieden in deze wereld. Uw trouw was groot over ons, ook dit jaar. Ze was iedere morgen nieuw. We denken ook aan de vele zegeningen die u gaf aan ons. Kerkelijk, gemeentelijk. Heel Nederland mag nog steeds een land zijn waar het woord is. Al wordt het in heel veel opzichten in de breedte van de samenleving opzij gezet en politiek monddood gemaakt. U geeft uw woord nog. Heere, dat we het niet klein achten. En het bezit van onze Bijbels niet maar iets vinden dat vanzelf spreekt, maar dat we op deze dankdag u, de Heere, danken voor al uw zorg die u vanuit de bladzijde van uw woord, de zorg heel in het bijzonder voor de zaligheid van onszelf en van onze kinderen, want u hebt nog bemoeienis met ons. En u laat juist in de schriften zien en in de wekelijkse prediking die ook dit jaar mocht voortgaan, zondag aan zondag, dat uw trouw iedere zondagmorgen bijzonder nieuw was. En we bidden, wil u al de gesproken woorden in de bijzondere diensten, maar vooral op de zondagse erediensten, zegenen en toepassen. O, laat het vrucht dragen. We danken u, Heere, voor alles wat u gaf aan de kerken en aan de gemeente. Dat alle dingen die in de gemeente gewoonlijk kunnen gebeuren ook voortgingen. Niet alleen de erediensten, maar ook catechisaties, het verenigingswerk, de huisbezoeken, andere pastorale bezoeken. Heere, geef dat we ook dat zien, te midden van alle kerkelijke verwarring, die heel kerkelijk Nederland treft, en allerlei verdrietige berichten over gemeenten en predikanten waar dingen zo verkeerd gaan, dat we uw weldaden ook in dat alles opmerken en klein worden onder uw zorg. Ook al hebben we misschien dingen met betrekking tot de kerken en met betrekking tot ons eigen gemeentelijke leven die we graag anders zouden zien, maar dat we de weldaden en de weldoener die u bent niet vergeten. We bidden u ook, Heere, of u hier aan deze kleine gemeente van Ameide wilt denken, of u de broeders van de kerkenraad versieren wilt met veel van uw genade, met wijsheid, met ernst, met liefde, met geduld, met alles wat nodig is om te leiden. En wil u ook de lege plaats die hier is, eigen dienaar van het woord geven. Heere, dat is toch ook iets wat in uw hand ligt. Zou u het willen doen? Wil u alle kerkelijke werk gedenken? We dragen heel in het bijzonder ook de generale synode aan u op die deze maanden vergadert. We bidden u voor alle afgevaardigden. Heel in het bijzonder voor het moderamen. Laat, Heere, de synode wijsheid, afhankelijkheid ontvangen, zicht op u en op uw weg. En wil u onze kerken bewaren bij uw woord. En waar in de breedte van de kerkelijke leven allerlei tendensen zijn, die heel kerkelijk Nederland niet onberoerd laten, die ook ons niet voorbij gaan, wil u ons niet alleen bewaren, maar ook verootmoedigend en bekerend werken in de kerken. En laat er veel gebed mogen zijn voor de doorwerking van uw geest, voor de bewaring voor allerlei vaagheden en dwaasheden die met de mode van de dag opkomen en weer verdwijnen. Maar dat we blijven mogen bij dat altijd nieuwe van uw woord, iedere morgen nieuw. En wil u geven, Heere, dat we zo mogen zien dat uw woord en geest onder ons werk. Zegen al het werk van deputaatschap. We danken u dat er zoveel mocht gebeuren, ook in het jaar dat voorbij is. Wil u het zegenen. Zegen heel in bijzonder het werk aan onze Theologische Universiteit. Denk aan allen die daar opgeleid worden, bijzonder ook aan hen die opgeleid worden voor predikant, dienaar van het woord van u. Wil u hen toerusten? Wil u hen afleren wat ze af moeten leren en veel aanleren door uw geest en door uw woord? En wil ook alle anderen die daar een taak en een plaats mogen hebben, leerjongeren, leerlingen laten zijn van u. Dat hebben we nodig, Heere, ook bij alle doseren en bij alle begeleiden. Hoe zouden we kunnen doseren en leiden als wij niet onderwezen worden? Wil u zo aan heel kerkelijk Nederland denken? We zeggen uw naam dank voor het goede wat er nog is. Dat is onverdiend. Maar u weet ook dat er zoveel verkeerd is. Dat er ook zoveel plaatselijk en zoveel breed kerkelijk niet deugt. Dat de kerk zo weinig is in deze samenleving, wat ze behoort te zijn. Een lichtend licht en een zoutend zout. Heere, als de lichten zo vaak flakkeren of helemaal doven, en het zout smakeloos wordt, niet te verteren voor deze wereld, belijden wij ook aan de avond van deze dankdag onze kerkelijke schuld. En laat dat ook echt zo mogen zijn. Vergeef, Heere, en reinig, en breng ons terug. Heb dank voor al het goede wat u ons liet. Voor het feit dat de stem van uw woord toch nog mag klinken. En dat wie vanavond zijn, stuk voor stuk, als monumenten, grotere en kleinere monumenten, van uw barmhartigheid en van uw geduld, wil u geven dat we er vanavond iets van mogen zien, voor het eerst of ook opnieuw. Dat dat woord ons de ware wijsheid en de ware vrede laat zien in het offer van de Heere Jezus. En dat dat offer van de Heere Jezus, wat door woord en geest wordt uitgestald en uitgedeeld en aan zondaren wordt geschonken, dat dat offer van de Heere Jezus Christus de grootste gave is. En als we daar iets van mogen kennen, dan zullen we het vanavond toch ook in alle ootmoed zeggen, Heere, dank u voor die grootste gave, onuitsprekelijke gave van de Heere Jezus Christus en van het heil in hem. O, laten uw kinderen in dat onbegrijpelijke van uw goedertierenheid in Christus en van uw barmhartigheid in Christus en van uw trouw in Christus, laten ze daar heel diep ootmoedig uw lof mogen verheffen. En wil u geven dat wanneer wij die genade niet persoonlijk kennen mogen, dat we daar jaloers op worden. En onder de vele zegeningen die u gaf, ook dit afgelopen jaar, zo klein worden. En zo uitgedreven worden tot u de levende God. Dat wij niet rusten voordat we ook iets kennen van die onuitsprekelijke gave, waarvoor u drieënig God te prijzen zijt tot in eeuwigheid. Zegen ons bij het luisteren. Zegen ons bij het spreken. Neem alles wat in de weg kan staan genadig weg en geef dat onze harten en gedachten gebonden zijn onder uw woord. Wil u zo in ons midden werken. Help ons bij het uitdragen van het woord. En geef dat onze harten gevangen zijn onder dat grote, machtige woord van u. We bidden het niet omdat wij het waard zijn. We belijden onze zonde. Maar wil u het doen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw dankdaggaven. En wij zingen uit Psalm 77, het zesde en het zevende vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden. En het zevende, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Dat is 6 en 7 van Psalm 77. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid heen. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Psalm 145, vers 3. Tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk. Klaagliederen 3. En daarvan de versen 22 tot en met 24. Klaagliederen 3, 22 tot en met 24. Het zijn de goedertieren, heden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Geliefde gemeente, wat is het dankbaarste schepsel? U kent misschien het merkwaardige antwoord wat Herman Friedrich Kolbrugge op die vraag heeft gegeven. Het staat in zijn vragenboekje bij de Heidelberger Catechismus. Als hij dan over het stuk van de dankbaarheid spreekt, stelt hij die vraag. Wat is het dankbaarste schepsel? Antwoord: de hond. Want een hond keert zelfs terug naar zijn baas als die hem geslagen heeft. Daar moet u maar eens heel diep over nadenken. Want hoe vreemd het ook klinkt, er zit een hele diepe Bijbelse waarheid in. Wat bedoelt Kolbrugge namelijk? Ware dankbaarheid is dat je nooit kwaad van God kunt denken. Zelfs als Gods hand je tuchtigt, dan gaat je hart toch naar hem uit. En zeg je, de Heere is toch goed. Dat is het geheim van de ware dankbaarheid. En dat geheim, dat wordt zichtbaar en hoorbaar in de tekst die vanavond onze aandacht vraagt. Als Jeremia, de profeet, op de puinhopen van stad en tempel zegt, en toch is God goed. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat we niet vernield zijn. Uw trouw is groot. Thema voor de preek is het geheim van de dankbaarheid. En dan zijn er drie dingen die daarbij onze aandacht vragen. Allereerst bij een blik naar het verleden. Wie is God geweest? Tot de dag waarop Jeremia deze dingen zegt. Vervolgens bij een blik naar boven, want hij ziet boven de omstandigheden uit, uw trouw is groot. En tenslotte bij een blik naar de toekomst. Daarom zal ik op hem hopen. Dus het geheim van de dankbaarheid. Bij een blik naar het verleden, bij een blik naar boven en bij een blik naar de toekomst. Ja, als je dit gedeelte leest zoals we dat samen uit het begin van het derde hoofdstuk van het boek Klaagliederen gelezen hebben, dan zou je je af kunnen vragen, is het mogelijk om bij de puinhopen van je leven dankbaar te zijn? Menselijk gezien natuurlijk niet. Misschien hebt u wel eens bij een of meerdere puinhopen van uw leven gezeten, of zit u er op het moment bij. Dan is dankdag moeilijk. Misschien zelfs bitter voor ons menselijk denken, voor ons menselijk vlees. En toch, juist dit kleine boekje van de klaagliederen van Jeremia Laat ons zien dat het door genade toch kan. Laten we even iets van de omstandigheden zeggen. Jeruzalem is gevallen. Jeremia de profeet heeft het in de vele hoofdstukken van zijn profetenboek telkens en telkens weer met andere woorden aangekondigd. Het kwaad komt uit het noorden. Stad en tempel zullen verwoest worden. En ook al waren er allerlei suikerbroodprofeten in die dagen, die zeiden Jeremia, je hebt het mis. En die het volk dus zand in de ogen strooiden. Het woord van Jeremia bleek het woord van God te zijn. Nebukadnezar was gekomen. En de muren waren verpulverd en de prachtige tempel van Salomo met alles wat daarin is verbrand. En nou zit Jeremia bij de puinhopen en hij begint te dichten, geleid door de geest. En terwijl de twee eerste hoofdstukken van het boek Klaagliederen meer algemene klachten zijn, klachten waarbij het groepje overgebleven Israëlieten samen zingt over de ellende en de moeite en de pijn van de verwoeste stad en het verwoeste land, is Klaagliederen 3 heel persoonlijk. Dat is een lied van Jeremia alleen. En hier krijg je als het ware een blik in de binnenkamer, heeft iemand gezegd, van de profeet. Ook al heeft hij met vuur en met verve het woord van de Heere verkondigd en met overtuiging gezegd, de stad zal vallen. Jeremia heeft er geen plezier aan beleefd. Hij is eronder verbroken. Moet u die klachten uit het begin van hoofdstuk 3 maar eens nalezen. Hij leed mee met het volk. Hij leed mee met de armen en met de verdrukte. Ik ben de man die ellende gezien heeft. En hij spreekt over de bitterheid van de alsem en van de gal. Ja, hij spreekt over God zelfs in woorden die wij zomaar niet in onze mond zouden nemen. Zozeer voelt hij zich van God verlaten dat hij de Heere vergelijkt met een loerende beer en met een leeuw die zich tegen hem gekeerd heeft. Het is de diep doorvoelde klacht van waar is nu God? Heere, onder uw slaande hand, onder uw kastijdende hand worden we verteerd. En zo blijft de klacht van het klaaglied verzenlang doorgaan. Er lijkt aanvankelijk zomaar geen einde aan te komen of een wending. En dan ineens, en dat is een wonderlijk vers waar ik heel even de vinger bij moet leggen. Als hij dan gezegd heeft, Hij, dat is God, heeft mij met bitterheden verzadigd. Mijn ziel is verre van de vrede verstoten. En dan vers 18. Toen zeide ik, na die lange reeks van klachten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. Jeremia, wat bedoel je daar nou mee? Je bent toch de hele tijd al aan het praten. Aan het klagen. Waarom zeg je dat nu ineens toen? Zeide hij. Toen zeide ik. Wel, toen zeide ik. Dat blijkt uit het vervolg. Tegen de Heere. Toen zeide ik tot God. Mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende. En aan mijn ballingschap. Heere, denk aan mij. In deze situatie. Voelt u de verandering? Eerst in het hoofdstuk de klacht. Maar het lijkt wel alsof Jeremia met zijn klachten maar niet op de knieën kan komen. Dat kan zo zijn in ons leven. Dat de moedeloosheid en de dingen die tegen zijn ons zo in hun greep hebben, dat we eigenlijk maar niet ons hart voor de Heere kunnen krijgen en kunnen uitstorten. En dat is nou precies de weg die het woord van de Heere wijst. En Jeremia gaat die weg. En dat is genade. Hij stopt met klagen naar mensen toe of met klagen naar zichzelf toe. En hij gaat zijn nood klagen aan de Heere. Heere, denk aan mij toch. En er gebeurt nog wat. Niet alleen stort hij zijn hart uit voor de Heere, maar al biddend, al neerleggend die nood en die pijn, zegt hij dan in vers 20, mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij buigt zich neder in mij. Hij bidt niet alleen, maar al biddend gaat hij ook tegen zijn eigen hart spreken, tegen zijn eigen ziel spreken. U vindt dat in een van de meest bekende psalmen ook. Psalm 42. Dat is een gebed. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor het aangezicht van de Heere verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. En dan zegt die dichter al biddend tot de Heere ineens, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hij gaat zichzelf onder handen nemen. Hij gaat zijn moedeloze hart voor de Heere openleggen, maar ook zijn eigen moedeloze hart corrigeren. Hij zegt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. En dan weer die klacht. En dan weer het neerleggen van de dingen die hem bezighouden voor de Heere. En tegelijkertijd, en waarom zijt ge zo ontrust? Hoop toch op de Heere. Wat doet die dichter? En Jeremia doet hier wezenlijk precies hetzelfde. Al biddend en de dingen neerleggend voor de Heere, roept hij in herinnering wie de Heere geweest is. En wie de Heere blijft, de werken van de Heere, de daden van de Heere, de namen van de Heere. Hoop toch op die God die zoveel gesproken heeft tot de vaderen en die zoveel van zijn heilswerken heeft laten zien. En dan ziet u zo heel duidelijk hier, dit zal ik me ter harte nemen, zegt die dichter. Als hij zijn eigen hart heeft toegesproken, mijn ziel denkt er wel terdege aan. Dit zal ik mij ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Hij richt zijn moedeloze hart op de Heere. En hij zegt, en midden in de ellende, en midden in de alsem en de gal, en midden in die vragen waarbij alles als het ware toegemuurd is, denk ik, o mijn ziel, aan de goedertierenheden van de Heere. En dan volgen die bekende woorden die onze tekst zijn. Maar laten we nou één ding niet vergeten, gemeente. Die woorden die deze dichter hier zo spreekt, die heeft hij zelf niet bedacht. Die komen niet uit zijn eigen hart naar boven. Tekstverband maakt duidelijk dat hij denkt aan wat God zelf gezegd heeft. Hoe God zichzelf geopenbaard heeft lang geleden. Denk maar aan de tijd van Mozes, toen het volk door de woestijn trok. En toen zijn die donkere tijden aangebroken, weet u wel, dat was ook geen beste tijd. Daar bij de Sinaï, de wet gegeven en het volk vond dat Mozes te lang wegbleef. En toen had Mozes, terwijl hij zo lang wegbleef, moest hij later ontdekken dat het volk een gouden kalf gemaakt had. Vele zijn er toen gevallen, oordeel van God. En Mozes worstelde voor het volk. Heere, wil u ons alstublieft niet verlaten? Wil u met ons meegaan? En toen beloofde de Heere, ik zal toch weer meegaan, Mozes. En toen vroeg Mozes, Heere, mag ik nu uw heerlijkheid zien? U kunt het nalezen, Exodus 33, Exodus 34. Toen vroeg Mozes eigenlijk te veel. En toen moest Mozes in een rotshol gaan staan, met zijn gezicht naar de rotswand. En toen kwam de heerlijkheid van God en hij ging achter Mozes langs. En Mozes zag alleen de achterste delen, zegt onze Statenvertaling. De achterzijde van die heerlijke majesteit van God. Maar dat is niet het belangrijkste in die geschiedenis. Toen God achter Mozes langs ging, Toen riep hij zijn naam uit. En zei, God zei dus terwijl hij achter Mozes langs ging. Heere, Jehovah, Yahweh, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van trouw en van waarheid. Zo had God zich geopenbaard. Als de goede, goedertieren God. Als de barmhartige God. Als de getrouwe God. En nu midden in de nood en in de puinhopen, zijn hart uitstortend voor de Heere, denkt Jeremia terug aan die grote werken van God waarin hij zich geopenbaard had. En elk werk van God, daarin openbaart God zijn naam. Heere, God, goedertierene, barmhartige, getrouwe, genadige. Zo had hij zich geopenbaard in de uittocht. Zo had hij zich geopenbaard in de tijd van David. Zo had hij zich geopenbaard in de tijd van de reformatie van de koning Josia. Heere, God, barmhartig en genadig. Kijk, en dan komen zijn woorden door de Heilige Geest in zijn hart en op zijn lippen gelegd. Als het ware vanzelf van zijn lippen. Dankzij die goedheid die God toen al geopenbaard heeft. Dankzij die trouw die God aan Mozes heeft geschonken. Zijn wij niet vernield. Ja, dat zijn diepe woorden. Laten we ze maar gaan lezen tegen die achtergrond. Dat Jeremia het gezien heeft in het licht van Gods grote werken en van zijn woorden uit het verleden. De goedertierenheden des Heren, dat is een wat ouder woord, maar ik denk dat de meesten van ons het woord wel kennen. Goedertieren is iets meer nog dan goedheid. Het betekent dat God tot in zijn wezen goed is. Goed van aard. Goed van hart. Iemand die zich met dat woord heel veel heeft bezig gehouden, schrijft ergens: in het woord goedertieren zie je God tot in zijn hart. En zie je dat het hart van God enkel goedheid is. En daar staat het ook nog in het meer van. Dat betekent dat God allerlei bewijzen van zijn goedheid laat zien. Je zou kunnen zeggen, allemaal gunstbewijzen, dat is een woord, is het eigenlijk precies. En die gunstbewijzen van heel lang geleden en van 3 weken geleden en van deze dag, die zijn het waarom wij niet vernield zijn. Ja, dat woord is een ernstig woord. Het betekent vernietigd zijn. Te gronde gegaan zijn. De profeet denkt kennelijk aan wat er gebeurd is nog maar kort geleden. Het land plat gewalst door de Babylonische oorlogsmachine. De stad een puinhoop. De tempel, de trots, de marmer van koning Salomo vernietigd. En de ark, ja waar is de ark? Ze verdwijnt uit het gezicht. We weten het niet. Dat is het teken van Gods toorn. God heeft het volk en het land vernietigd. En dat is niet zomaar gebeurd, gemeente. Want in de wetten van diezelfde Mozes, over wie we het zojuist hadden, wordt gezegd dat als het volk in het beloofde land komt en de Heere dienen zal, dan zullen ze voor eeuwig in dat land mogen blijven wonen. En dan zal God ze zegenen. Dan zal het ieder jaar dankdag zijn voor de zegeningen van de Heere. Maar zo ze niet naar de getuigenissen van de Heere zullen luisteren, dan zal de vloek van het verbond, of zo u wilt, de wraak van het verbond in werking treden. En dan zegt Mozes in het boek Deuteronomium, dan zullen de vijanden komen en zij zullen uw wijngaarden vernietigen. En zij zullen uw putten stoppen, zodat er geen water meer is. En zij zullen uw steden met vuur verbranden en uw jonge mannen doden. en uw vrouwen verkrachten en tot slavinnen maken. En honderden en duizenden in de ballingschap gevoerd. En te midden van die puinhoop en dat gericht van de Heere, zegt Jeremia hier, en het zijn de goedertierenheden van de Heere dat ik, en dat wij, zoals we hier berooid zijn, achtergebleven, niet vernield zijn. Voelt u het? Ondanks het verdriet en ondanks het verschrikkelijke van het gebeuren, toch goede gedachten van God. Waarom? Moet u twee dingen bij bedenken. Omdat Jeremia weet, en daar zijn in zijn profetische boek ook verschillende aanwijzingen voor, dat alles wat God geeft, onverdiend is. Want Jeremia zegt niet alleen, ja, Israël heeft gezondigd. Weet u wel, zoals wij ook zo makkelijk beschuldigende vingertjes steken naar een ander. Dat paarse kabinet. Of die man, die vrouw. Of misschien wel binnen de gemeente. U moest eens weten. Ik hoef het helemaal niet te weten. Jeremia is een man die zuiver en oprecht de Heere gevreesd heeft. En zich niet bezondigd heeft aan vele zonden van dat volk. Maar hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 14 van zijn profetie. Onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. Wij hebben gezondigd. En op de minste genade van God hebben we geen recht. En u zit hier op de puinhopen en u ziet die dwars door het donker van de nacht van lijden heen toch de koepel van Gods gunst bewijzen en van Gods geduld en van Gods liefde en van Gods genade. En hij zegt, Heere, wat een wonder dat we er nog zijn. En dat u ons ondanks alle gerichten nog zoveel laat. Dat is op u afgekomen, gemeente. Het woord kan heel bijzondere betekenis krijgen. Wanneer je rondom je heen mensen ziet die weggenomen worden uit het leven. Wanneer je denkt aan nog nauwelijks 2 maanden geleden die verschrikkelijke aanslag op die 2 torenhoge torens in New York. Meer dan 5000 mensen in enkele uren weggevaagd uit het leven. Verschrikkelijk. En als je dan tot jezelf komt, dan zeg je ook wel eens toch, waarom in Amerika en niet in Amsterdam, of waarom niet in ons goede vaderland? Wij niet vernield, terwijl we geen draad beter zijn. Wat een wonder. Wat een sparende hand van God. Enkel zijn gunst bewijzen dat we niet vernield zijn. En hoe meer je nou ontdekt wie je bent voor de Heere. En wat de Heere desondanks allemaal nog gegeven heeft. Ook in de seizoenen en de maanden die voorbij gingen. Dan zeg je heel klein, Heere, wat bent u goed geweest. Misschien pijn en verdriet gehad. Misschien tegenslagen. Maar midden in dat alles toch, u was er, Heere. En uw hand ging open. Iedere dag toch weer eten. Iedere dag toch weer gelegenheid en kracht om mijn werk te doen. Of als ik mijn werk niet kon doen, iedere dag toch weer zorg. En iedere dag toch weer hulp. Enkel uw goedheid. Het is alles uit u. En dat onverdiend. Gemeente, hoe ook de omstandigheden van ons leven zijn. Want misschien hebt u juist geen tegenslagen gehad. En is er in deze periode van uw leven heel veel reden om de Heere ootmoedig te danken. Dan is het toch waar. Het geheim van de dankbaarheid is tweeledig. Klein worden onder de zegeningen van de Heere. En belijden elke gave van u is onverdiend, want we hebben het er door onze zonde, zegt Jeremia, niet nagemaakt. Goedertierenheden van de Heere, dat we zijn en dat we gezegend zijn. En hij voegt eraan toe dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Dat is met andere woorden eigenlijk hetzelfde gezegd. Barmhartigheden, weer een meervoud. Dat is genade bewijzen. Ze stoppen niet, maar ze gaan alsmaar door. En moet u nog even in herinnering roepen de situatie waarin Jeremia deze dingen zegt. Het volk had het verzondigd. De bovenlaag van het volk was in de ballingschap gestuurd en de armsten bleven achter waar Jeremia bij was. Uiterlijk zag hij alleen maar puinhopen om zich heen en verbrande wijngaarden en omvergehaalde hoeven. Het leek voorbij. Maar Jeremia ziet niet alleen wat voor ogen is. Hij ziet boven die geblakerde puinhopen en boven die gevallen tempel ziet hij als het ware de regenboog van Gods trouw staan. Ondanks onze ontrouw hebben uw barmhartigheden geen einde. Ze zijn er nog. Ze duren voort. En dat is heel bijzonder, gemeente, wanneer je persoonlijk iets van die goedheid en van die barmhartigheid van de Heere mag kennen. Niet alleen in de zin dat hij je met veel zegeningen omringt in je dagelijkse leven. Dat is een bijzondere zegen. Maar ook als hij, en heel bijzonder als hij, naar je omziet. Zodat je door genade en in de weg van het geloof en de bekering hem mag toebehoren. Zicht op zijn genade mag krijgen. Dan is een van de machtige dingen die in onze tekst staat. Gods barmhartigheden hebben geen einde. En zijn trouw is elke morgen nieuw. Ja, dat kun je heel letterlijk nemen. En zo nemen we het ook maar allereerst. Die trouw van God. Dat wil zeggen dat hij trouw houdt en nooit laat varen een van zijn woorden of een van de werken van zijn handen. Dat wat hij beloofd heeft, zegt de psalmdichter, zal bestaan. Die is iedere morgen nieuw. Nee, dat betekent niet dat de trouw van God ooit oud wordt. Maar dat die trouw van God die er was van eeuwigheid en die er zal zijn tot aan het einde der tijden. Dat die iedere dag nieuw geschonken en nieuw ervaren wordt. Er zit in de werken van de Heere iets van frisheid, van nieuwheid, van de nieuwe levende kracht van de geest. Elke morgen nieuw. Denkt u dan maar eens even heel concreet aan alle dagen die God u spaarde dit jaar. Jeremia heeft donkere dagen gekend, u misschien ook. Hij heeft ook lichte dagen gekend, al zijn het er voor hem niet veel geweest. U hebt er misschien veel meer van de Heere gehad in uw lange leven of in jouw korte leven. Dat je zegt, wat een jaren aan zegen en wat een maanden waarin de trouw van de Heere bleek. Dan weet u wat zo erg is, gemeente. Bij u en bij jou en ook bij mij. Dat we de dagen van de Heere zo vaak ontvangen alsof, ja, alsof het vanzelf spreekt misschien. Of dat de dagen zich aan één rijgen. Grauwe werkelijkheid van de tredmolen van de dagen van de week, weet u wel. Vooral in onze tijd als allerlei mensen het zo verschrikkelijk druk hebben. Dominees in kluis, hoor. En je kijkt je agenda 's avonds nog eens even door en je zegt morgen dit, morgen dat, morgen dat. En je bent alleen maar bezig met de dingen die je doen moet en op zich is dat niet direct verkeerd. Maar mijn lieve man of vrouw hier in de kerk, u die als bedrijfsvoerder of misschien als onderwijzer, als onderwijzeres, of in het ziekenhuis, of in de wetenschap, of waar dan ook, het zo druk hebt en u laat regeren en laat leven door het programma, door de agenda. Wel eens omhoog gekeken. iedere morgen omhoog gekeken. Nee, dan bedoel ik niet uw morgengebed afraffelen, terwijl u met uw gedachten al heel ergens anders was, maar omhoog gezien. Dat elke zonsopgang, en er zijn in deze herfstdagen die voorbij gaan, gingen van die prachtige zonsopgang geweest. Elke zonsopgang was een zichtbaar teken uw trouw. Is elke morgen nieuw. Moet u maar eens nalezen vanavond. Jeremia 33. Van diezelfde profeet. Dan zegt de Heere daar ergens: mijn verbond met de dag en met de nacht zal niet wankelen. En dan bedoelt de Heere: iedere dag zolang de wereld bestaat, zal de zon opgaan en zal de zon ondergaan. Dat is mijn verbond, mijn trouw. En daar wel eens klein onder geworden. Als je ziet dat jouw ontrouw iedere morgen nieuw is. En iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Mijn ontrouwer was ook in het jaar onze Heere 2001. En laat me maar heel persoonlijk zijn. Iedere morgen of iedere avond of iedere middag nieuw. Zodat je misschien wel 's avonds ineens tot jezelf komt en zegt: Heere, wie ben ik deze dag weer geweest? Zo driftig. Zo moedeloos. Zo onbekeerd. En wie bent u geweest? Heel dat jaar, dat seizoen 2000-2001 wat voorbij gleed. Gemeente, dan word je klein. En dan komt het wel eens naar je toe. Want God de Heer is zo goed, zo mild. En dan is die boterham die op je bord ligt een wonder. Nee, dan heb je niet het zelf verdiend. Met bloedig zweten. Maar dan is het gave van God. En die gezondheid die je krijgt, nu al zoveel dagen, ze zijn bijna al niet meer te tellen. Uw trouw is groot. Dan komt er iets van verwondering, ootmoedige verwondering. En dat kan zelfs ook onder donkere momenten van het leven zijn. Nee, ik wil die donkere momenten niet kleineren, of er niet goedkoop over praten. Het kan een zwaar kruis zijn. Maar tegelijkertijd, als je even boven alles uitgetild mag zien op wie de Heere was en is en blijft, dan zeg je: uw trouw is groot. En dan komen we aan het hart van de tekst. Want dan zegt Jeremia niet alleen: uw trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. Maar dan zegt hij ook: de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Hoort u het? Hij heeft zijn hart eerst uitgestort. Al zijn nood. Toen heeft hij zichzelf aangevuurd. Denk er toch aan die daden van de Heere. En aan die werken van de Heere. En aan de goede tierenheden en de barmhartigheden. En aan de trouw van de Heere die elke morgen nieuw is. En u getuigt het geloof in zijn hart: de Heere is mijn deel. Ja, dat moet u goed lezen. Kunt het in de kanttekeningen zien of in een goede verklaring. De Heere is mijn erfdeel, staat er eigenlijk. En dan moet u ook weten wie Jeremia was. Jeremia was een profeet, zegt u. Ja, een van de bekendste profeten. Helemaal gelijk. Maar Jeremia was ook een leviet. Dat staat in het eerste hoofdstuk van zijn profetieën. Hij was van priesterlijke komaf. Hij was dus eigenlijk een leviet-profeet, een priesterprofeet. En hoe zat dat ook alweer met die levieten en met die priesters? Die kregen in Kanaan geen erfdeel. Dat kregen de andere stammen wel. Simeon en Ruben, allemaal een gebied toegewezen waarop ze mochten wonen. Het vaderlijk erfdeel. En dan staat er in het boek Numeri, als die wet van de Heere wordt afgekondigd, dat Levi zal geen erfdeel krijgen, want de Heere is zijn erfdeel. Geen vaste stad en geen vast land. de pinnen van hun levenstent niet te diep in de aarde van Kanaan geslagen, want God was hun woonplaats en hun erfenis. Kijk, en die oude achtergrond van de tekst wordt nu door Jeremia doorleefd. Hij zegt, bij alles wat me ontvalt, Heere, nu begrijp ik het pas goed. U bent mijn erfenis. Ik heb alles verloren, althans heel veel verloren. Maar ik mag u overhouden. De Heere is mijn deel. Was dat een zegen, zeg. Als je te midden van de stormen van het leven, en de stormen gaan niemand van ons voorbij, al zal de een er meer last van hebben dan de ander. Of als je te midden van de geestelijke vragen, en die kunnen er ook zo diep zijn, als je toch op de Heere mag zien en de Heere over mag houden. Zoals die weduwe. Ze kreeg het bericht dat haar man en twee van haar jongens op zee gebleven waren. En ze mocht zich zo aan de Heere toevertrouwen. Heere, ik heb u nog. En dat betekent niet dat het makkelijk was. Of dat het makkelijk werd. Maar het betekende wel, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, want de Heere is mijn erfdeel. Ik heb u nog over. En dan gaan we nog een stap verder. Want de Heere was het erfdeel van die levieten, ook van Jeremia. En dat heeft Jeremia hier tot in de geestelijke diepte van dat woord verstaan. U bent mijn erfdeel, u houd ik over. Maar er was nog iets bij. De Heere is hun erfdeel van die levieten. Dat betekende heel concreet dat die levieten, die dus de Heere tot hun erfdeel hadden en geen eigen land hadden, mochten leven van het vlees van het altaar. God zorgde voor die levieten. En de dingen die aan God geofferd waren, daar deelde God ook vanuit. Vlees en graan, wat aan dankoffer geofferd was. En het beste van het veld, wat als een lofoffer geofferd was. Daar mochten de levieten en de priesters in delen. Kijk, als God nou je deel is, dan is God een God die je niet alleen laat, maar die zijn kinderen, ook Jeremia, laat eten van de overvloed van zijn eigen huis. En laten we dat dan ook nog maar even doortrekken. Levieten en priesters die God tot hun erfdeel hadden, die mochten eten van de overgebleven stukken van het altaar. Daar werden offers gebracht, schuldoffers, brandoffers, maar ook lofoffers en dankoffers. Schuldoffers, dat waren offers voor de zonde. En heel het volk moest offers brengen voor de zonde, ook de priester, zelfs de hoge priester. Wijst heen, gemeente, naar het grote offer wat eens gebracht is. Jezus Christus, het Lam van God, die zichzelf offerde aan het kruis. Opdat zondaren uit Israël, maar ook zondaren uit de heidenen, opdat zondaren van toen, maar ook zondaren van nu, in zijn bloed, door het bloed dat van zijn altaar gevloeid is, vergeving en verzoening zouden vinden. En dan lezen we de tekst nog een keer tegen de achtergrond van het offer van de Heere Jezus. Het is alleen vanwege het offer van zijn lieve Zoon Jezus Christus dat de goedertierenheden van God er zijn, waardoor wij geen einde hebben en niet verteerd zijn. Waardoor zijn barmhartigheden niet ophouden, waardoor de trouw van God iedere morgen nieuw is. En daar zit een evangelie in, gemeente, wat voor iedere arme zondaar hier vanavond in de kerk geldt. Wat alle mensen zoekt. Want God heeft geen lust, zegt Paulus, dat iemand zou verloren gaan. En dan wordt dat offer van de Heere Jezus aan mensen in moeite en in verdriet en aan mensen die veel zegeningen gehad hebben in het afgelopen jaar aangeboden. Ja, hij biedt zichzelf aan in zijn woord, Jezus Christus. En hij zegt, het komt allen tot mij, vermoeid en beladen als u bent. Zoek mij en u zult vinden in mij. Ondanks de zonde en de schuld en de straf en de vloek, dat God in mij, in mijn bloed, in mijn offer, een genadig God is. Heere, zegt God in het bloed van Christus. Mijn naam is Heere, langmoedig, barmhartig, getrouw, iedere morgen, elke dag. En dan staat de deur naar Gods genade troon en naar het hart van het evangelie. In Christus Jezus wijd open, zodat er ruimte is voor de grootste zondaar en voor de kleinste zondaar, voor de jongste zondaar en voor de oudste zondaar. Ook voor de zondaar die denkt, heb ik de Heere niet al te lang laten wachten. Voor hem, voor haar is er een weg. En wat ik u bidden mag, aandringen mag, nodigen mag, roepen mag in de naam van de Heere. Zoek deze God die in Christus goedertieren en trouw is en leef. Er is nog iets. Die priesters en die levieten mochten leven van het overschot van het altaar. Dat wijst naar het verzoenende werk van de Heere Jezus. Daar mochten ze het zoeken, vrede voor hun hart. Kennis van de barmhartigheid en van de genade van God, die roemt tegen de zonde en tegen het oordeel. Maar ze mochten ook delen in de lofoffers en daar zat soms graan bij en vruchten bij. Gemeente, als je de Heere mag vrezen, daar hoef je geen priester of geen leviet voor te zijn, als je de Heere mag vrezen, dan ga je alle gaven van God, ook de gaven van het gewone leven, heel anders bekijken. Ik weet wel, door het ongeloof kan dat verdonkerd zijn bij Gods kinderen. Maar ieder die de Heere vreest en iets van de genade van de Heere Jezus Christus kent, die gaat heel de werkelijkheid en heel het leven anders bekijken. Dan ga je zien hoeveel zegeningen God schenkt, onverdiend. Net zoals Jeremia hier zingt in dit klaaglied, wat een loflied wordt. Dan ga je zien dat alle goeds ons toekomt, enkel en alleen vanwege de goedertierenheid en de trouw van God. Enkel en alleen vanwege het offer van de Heere Jezus Christus. O, als je ontdekken mag, dat ondanks onze zonde tegen God, tegen Christus, God nog zoveel geeft. En dat hij voor ons mensen zijn lieve zoon heeft overgegeven. Die aan het kruishout dorstte en geen druppel water kreeg ter verlichting. Opdat mensen zoals wij eten en drinken krijgen en soms meer dan we nodig hebben. Zoals die oude sterke broeder in mijn eerste gemeente. Weinig sprak hij altijd. Oud geworden en 76 jaar nog oersterk. En toen kwam de ziekte. Die zijn sterke lichaam sloopt. En hij werd vol liefde verzorgd door zijn vrouw en door zijn twee dochters. En als je bij hem kwam en vroeg hoe is het, dan biggelden de tranen over zijn verweerde wangen. En dan zei hij, oh dominee, het is zo goed. Mijn lichaam wordt wel gebroken. Maar de Heere is zo goed. Want die lieve borg en zaligmaker, die had geen plek waar hij zijn hoofd neer kon leggen. En ik heb een kraakhelder bed. Hij kreeg geen drink, het werd hem geweigerd. En wat ze hem gaven was nog bitter. En ik heb hier een glas met kristalhelder water staan en ik mag drinken. En een beetje eten kan ik ook nog en het smaakt me nog ook. Dat is allemaal betaald met bloed. Betaald met bloed. En als dat op je afkomt. En als je zo de dingen gaat zien in het licht van de goedheid van God in Christus Jezus. Gemeente, dan word je zo klein onder de onverdiende weldaden. Dat is het diepste geheim van de dankbaarheid. En dat geeft, en ik haast me, ook perspectief voor de toekomst. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, zegt het geloof in het slot van onze tekst. Daarom zal ik op hem hopen. En nou is het woord hopen zo, ik zeg dat kort, maar u moet dat maar onthouden. Met dat woord hopen in de Bijbel zit het zo, dat dat heeft eigenlijk een verticale kant en een horizontale kant. Liever zeg ik dan maar rechtstreeks naar boven en naar de toekomst. En de ene keer ligt het accent in de Bijbel meer op die hoop op God. Dan zeggen we rechtstreeks naar boven. En de andere keer ligt het accent meer op de hoop naar de toekomst. In onze tekst is het allebei. Daarom zal ik op hem hopen, zegt de dichter. Jeremia klampt zich aan God vast. Hij is immers zijn deel. En wat er ook gebeurt, Jeremia is in de klachten door genade er bovenuit gestegen. De Heere is goed. Ik kan van God geen kwaad zeggen en geen kwaad denken. Hij zal het voor mij volenden. Mijn hoop is op de Heer. En dat geeft ook perspectief voor de toekomst. Want dan kan die bij de dankdag op de puinhopen van Jeruzalem ook de toekomst, hoe donker die ook lijkt, naar de buitenkant bezien. Toch aan. De Heere zal met me meegaan. Hij is mijn erfdeel. Door het offer van zijn zoon sterkt hij en helpt hij. Gemeente, we moeten het maar niet vergeten. De dankdag is geen eindpunt. De dankdag is een doorgangspunt, ook voor ons leven. Wij moeten verder. Vanavond, morgen, de periode van de wintertijd die komt. We moeten misschien verder met vragen, met zorgen. De wereld om ons heen is er veel onveiliger op geworden. En wat de toekomst brengt is zeker ook in deze weken op allerlei manieren aan onzekerheid onderhevig. Wat zal de geweldspiraal in deze wereld nog in zich dragen? We weten het niet. Zult u niet alleen op de omstandigheden zien. Al is het goed om in het licht van de schrift omstandigheden te overwegen en te wegen. Maar zult u ook, al is het misschien met tranen in uw hart, zien op de goede tierenheid van de Heere en denken aan de trouw van God. En denken aan de genade van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt u misschien, dominee, maar dat ken ik niet en daar sta ik buiten. Dat is erg. Dat is erg. Dat je op dankdag of op zondag in de kerk bij het geopende woord van de Heere komt en daar nog vreemdeling van bent. Wat zit daarachter? Wat is het dat u bij de Heere vandaan houdt? Is toch de moeite waard om over na te denken? En als u zegt ik weet het niet, dan is toch de moeite waard om te vragen of God door zijn Heilige Geest u ontdekt aan uw zonde. U laat zien waar het op vast zit. U laat zien hoe arm u bent en hoe schuldig u bent.
zou zo dringend nodig zijn om te bidden om de werkingen van de geest. Maak mij uw wegen bekend. Zie, laat zien, Heere, wie ik ben en wie u bent. Laat zien wie de Heere Jezus is. Zouden we dan juist dat niet op de avond van deze dankdag vragen? Maar als we iets van die genade van de Heere kennen, ook al wordt het misschien om ons leven geschud, ook al gaan we misschien een onzekere tijd tegemoet, ook al zijn er misschien dingen de komende maanden die ons vrees inboezemen, en die als grootvader of als grootmoeder, als vader of moeder van een jong gezin, soms met een frons in je hart en op je hoofd laten kijken naar de kinderen. Kind, jonge meisje, wat zullen jullie nog meemaken? Laat het dan toch ook maar dwars door alles heen in herinnering geroepen worden. Heere, maar uw goedheid, uw verbondstrouw, uw genade in Christus Jezus, verlaat ons niet. Dat is mijn hoop, Heere, aangevochten hoop. Flakkerende hoop, wankelende hoop soms. Hoop die soms in donker gehuld is. Maar toch, het is goed om te hopen op de Heer. En die hoop gaat mee. Ook de laatste reis van de levende kerk blijft ze. Hoop dat God eenmaal. Het tranendal, zegt de catechismus in zondag 9. De gebrokenheid van het leven. De puinhopen van Jeruzalem en misschien ook van ons kleine menselijke bestaan zal opruimen. En de tranen van de ogen zal afwissen. En dan wordt het eeuwig dankdag. Die hoop moet al ons leed verzachten, Jeremia. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband, daar zijn de puinhopen vergeten. En wij zijn in het vaderland. Eeuwig dankdag. U hebt het goed gedaan, Heere, eeuwig goed. En u bent het waard alle lof en aanbidding te ontvangen. Voor uw goedertierenheid en voor uw waarheid en voor uw barmhartigheid en voor uw recht en voor uw liefde. En bovenal voor uw grootste gave, Jezus Christus en die gekruisigd. En dan zingt heel de kerk hier op aarde in hopen. Soms door de tranen en door de duisternis heen. Straks volkomen. Over de volle overvloed van uw gunst. Want de Heere is goed. En vriendelijk. En weldadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Amen.
Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, wat bent u goed. We belijden het voor u dat wij door de zonde en door het ongeloof en de beperktheid van ons menselijke denken uw goedheid zo weinig zien. Altijd te weinig wanneer het daarom gaat. Maar het geloof ziet het. En zegt, we kunnen nooit te groot en te goed en te heilig en te barmhartig en te genadig en te getrouw van de Heere denken. O, geef dat uw goedheid en barmhartigheid en trouw niet alleen als een koepel over ons mag zijn in dit uur, maar ook met ons mee mag gaan als we elkaar verlaten en deze plaats verlaten. Begeleid ons, Heere, met die onverdiende trouw in Christus en bewerk ons hart en vernieuw ons leven voor het eerst of ook opnieuw. Ik heb dank voor alles wat u gaf. U komt alle lof toe. Ga nu met ons. Breng de gemeente zondag weer samen in uw huis. En wil u onder de prediking en in de eredienst veel zegen, onverdiende zegen geven. Maar ook naast dat alles en in dat alles. Geef ons ook de komende weken en maanden uw zegen op het werk en in de gezinnen, in het persoonlijke leven en bijzonder onder moeite en verdriet. Heere, verlaat ons niet. Laat uw barmhartigheden geen einde hebben. En laat uw trouw ook de komende tijd iedere morgen nieuw blijven. En geef geloof om het te zien. En liefde om het te bewonderen. En hoop om leunend op u. En steunend op u. De toekomst tegemoet te gaan. Geef ons niet over aan onszelf. Laat ons niet in onze onbekeerlijkheid. Maar onderwijs ons en leid ons om Jezus wil. We bidden het uw naam dankend voor alles wat u schonk in deze beide diensten. Ook dat is onverdiend, Heere. Neem het zondige weg. Kroon het uwe om Christus wil. Amen. 103 vers 4, gemeente, is onze slotzang. 103, het vierde vers. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.